Misschien is het zo beter verstaanbaar. Nogmaals fijn dat u er allemaal bent. En ook fijn als u van elders met ons verbonden bent, nu of misschien later. Als u deze dienst nog eens kunt terugluisteren. Ik heb een aantal mededelingen voor u. Dat is allereerst de bloemengoed. De bloemen van de Zuiderkerk gaan als dank voor de goede zorgen naar koster Meindert Huigen en van de Adventkerk naar koster Rob van Oostveen. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de diaconie en de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Oudejaarsavond 31 december is er om 7:00 een dienst in de Zuiderkerk met als voorganger dominee Gerard Doren. Vanavond is er dienst om 7:00 in de Zuiderkerk met als voorganger dominee W.J.W. Scheltens uit Lunteren. Ik mag vanmorgen hiervoor gaan. Ik woon in Amersfoort en de naam is dominee Willem Glashouwer. En de organist is Dirk Koelewijn. Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. De lantaarndrager is straks Luca Dop. En de kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. En na de ochtenddienst is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken in de zaal. Straks bij de voorbeden volgen nog meer mededelingen. En zojuist vernam ik ook dat vandaag is de laatste dag om oliebollen te bestellen. Dit kunt u doen tot 8:00 vanavond, zodat we kunnen kijken wat er besteld is. Mocht u toch vergeten zijn te bestellen, dominee Weri en zijn, of de heer, nee, het is dominee Weri en zijn twee bakkers bakken extra, maar op is op. Wij hopen u dinsdag te zien tussen 10 en 12:00 om de bestelling op te halen. Met vriendelijke groet het team van de oliebollen. Goed, dan zijn dat voorlopig de mededelingen. Dan willen we nu samen staande het aanvangslied zingen. En dat is vers 3 van dit lied 138. Lof aan u die eeuwig leeft. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Bidden wij gebed van verootmoediging. Heere eeuwige God, we danken u dat we hier zo mogen knielen voor uw aangezicht. U, de heilige, de eeuwige, omringd door laaiend vuur, u die onafgebroken het heilig, 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 als de Heere der Heerscharen wordt toegezongen en toegeroepen, door de miljoenen en miljoenen hemelwezens en de verlosten die ons zijn voorgegaan. Heere, hoe zouden we u kunnen naderen? De gloed van uw majesteit zou ons zondaars verteren. Als u niet zelf die troon van heiligheid een troon der genade gemaakt had, van waaruit een godstroom der genade uitvloeit deze wereld in. Heere, we komen voor uw aangezicht in het besef van onze zonden, van onze wonden, van onze angsten, onze tekortkomingen, onze zorgen en alles wat ons maar dwars zit. Onze vragen en we knielen voor u neer. We knielen voor het kruis van Jezus in het besef dat als we oprecht onze zonde belijden, het eerlijk opbiechten, dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Zodat we opnieuw mogen beginnen. Zodat vandaag de eerste dag van de rest van ons leven mag zijn. Zodat we in nieuwheid des levens kunnen wandelen door de Geest. Duizend maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. De apostel Johannes schrijft ons in zijn eerste brief, en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen we en de waarheid is in ons niet. Maar indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Het was een geweldige greep van de Heidelbergse catechismus. U kent dat wel, het oude leerboekje. Met de drie delen: ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat in het deel van de ellende, waaruit kent u uw ellende, dat daar met name gewezen wordt op het hoofdgebod van de liefde. God lief te hebben boven alles en je medemens als jezelf. En als je dat realiseert, besef je waar het aan schort in je leven. En het tweede deel was dan de verlossing, wijzend op het volbrachte werk van Jezus. die gestorven is aan het kruis en wiens bloed reinigt van alle zonden. En dan kwam het derde deel en daarin werden de 10 geboden behandeld. Als leefregel van de dankbaarheid. We hebben dat vaak omgedraaid. Maar als je een besef hebt gekregen dat Jezus je lief heeft en al je zonden gedragen heeft. En je mag herboren opreizen en je vraagt je dan af, en hoe zal ik nu verder leven? Dan zegt de catechismus, lees die leefregels van de 10 geboden. En dan wordt ook het Onze Vader behandeld. Gebod en gebed in het stuk van de dankbaarheid. Dan komt ook die prachtige samenvatting van de geboden weer terug. Zoals de Heer Jezus die geeft in Marcus 12. Hij had vaak grote discussies met de schriftgeleerden van zijn dagen, de Torah-geleerden, over de 613 geboden en verboden die te vinden zijn in de Torah, in de 5 boeken van Mozes. En een van die Torah-geleerden heeft beluisterd en heeft ontdekt dat hij met grote wijsheid die Torah uitlegde. En zo lees je dan in Marcus 12, een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde, het voornaamste is, hoor Israël, luister Israël, de Heere onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. En het op één na belangrijkste is dit, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem, inderdaad meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God. En er is geen andere God dan Hij. Ja, zo simpel kan de ware godsdienst zijn. God liefhebben. Met alles wat je hebt en wat je bent. En je medemens liefhebben als jezelf. Zingen wij daarop van Psalm 32, het eerste en het derde vers. bidden wij om verlichting met de Heilige Geest. Ja, Heer, we danken u dat we als verloste mensen, kinderen mogen leven. Niet op grond van eigen verdiensten, maar op grond van wat Jezus voor ons verworven heeft. Heer, danken u dat Hij onze rechtvaardiging is. Dat u ons aanziet in Hem. Dat u ons bekleedt met zijn gerechtigheid. Alsof we in één keer een smetteloos wit kleed ontvangen. Dat in uw ogen stralend wit is. En dat alles bedekt wat er niet in thuis hoort. Jezus' gerechtigheid die ons overdekt. En wij die lichtvoetig door de Heilige Geest, vol vreugde en blijdschap, onze aardse levensreis mogen voortzetten. En het mogen beseffen, gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Al 2000 jaar geleden heeft hij u wel gedaan. O Heere, en zo mogen we vragen of die Heilige Geest ons vervult, zodat als we de Bijbel lezen, dat het tot ons doordringt, dat ja, er iets van onthulling, van openbaring plaatsvindt, zodat we in één keer kunnen zien in welke tijd we leven, wat er aan de hand is en waar het tenslotte op uitloopt. Dat u de geschiedenis vast in handen houdt. En dat u de geschiedenis van de mensheid en de wereld en van de schepping leidt naar het door u gestelde doel. En dat is de komst van uw koninkrijk en de komst van de koning van het koninkrijk. U bent gekomen en u zult komen om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken. Help ons om dat te verstaan. Wij hier in de kerk, de kinderen, in hun eigen dienst. En allen die met ons verbonden zijn, Heere, schenk het zo dat dat woord van u in ons wordt tot een fontein die springt ten eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. De lantaarendrager komt om de lantaarn aan te steken. En dan gaan de kinderen nu naar hun eigen dienst. Wij gaan uit de Bijbel lezen, allereerst de profeet Jeremia, 23e hoofdstuk, vers 5 tot 8. En dan Jesaja 9, vers 5 en 6. En dan zingen we van lied 145, het eerste en het tweede vers. We lezen dat vandaag uit de NBG 1951. Jeremia 23, vanaf vers 5. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is de naam waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer, zo waar de Heere leeft die het nageslacht van het huis van Israël heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. En zij zullen op hun eigen grond wonen. En dan die spruit, die rechtvaardige spruit uit het nageslacht van David. In Jesaja 9 worden zijn namen genoemd. Wie is die grote koning van Israël? Is dat een soort kruising van Trump en Poetin? Een soort almachtige dictator? Nee, in Jesaja 9 lees je hoe hij heet. Vanaf vers 5. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid, de ijver van de Heere der heerscharen zal dit doen. O kom, Immanuel. het Nieuwe Testament lezen we uit het Evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk, vanaf vers 30, bezoek van de engel Gabriël aan Maria. En het is net alsof hij de profetieën van Jesaja precies kent. Want dit zegt hij: de engel zeide tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want hebt genade gevonden bij God. En zie, ge zult zwanger worden en een zoon baren, en ge zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob, over Israël, heersen, tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Tot hiertoe. Verkondiging zingen we zonder nadere aankondiging uit de bundel Hemelhoog, lied 721. Er is een dag. Geliefden in de Heer Jezus Christus, dit jaar vallen het christelijk kerstfeest en het Joodse Chanukka-feest op precies dezelfde dag. Dat komt niet vaak voor, omdat de Joodse Bijbelse tijdrekening uit een andere wortel opgroeit dan onze tijdrekening. En dat Chanukka-feest dat schuift dus door de maand december heen en weer. Het feest van het licht, het tempelfeest. Dat feest, dat staat niet bij de grote feesten, de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten die Israël houdt. Maar wordt wel in de Bijbel genoemd. Het feest van de tempelvernieuwing. Waarop de Heer Jezus zich openlijk bekend maakt. Dat lezen in het Johannes-evangelie. Er is nog een feest dat niet tot die grote feesten, de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten behoort. Dat is het Purimfeest. Waarin Israël denkt aan de verlossing. Toen een van de grote antisemieten het volk radicaal wilde uitroeien. Hoe Esther gebruikt werd om te verhinderen dat dat zou gebeuren. Als je de Joodse achtergrond een beetje bestudeert van ook die gedeelten zo rond de geboorte van Jezus. We zullen dat nu niet in detail doen. Maar dan ontdek je dat er hele goede gronden zijn dat Johannes de Doper geboren werd gedurende die grote voorjaarsfeesten van Israël. En dat de Heer Jezus geboren werd tijdens de najaarsfeesten van Israël, september, oktober. En dat wat de Rooms-Katholieke Kerk is gaan noemen Maria onbevlekte ontvangenis, het zwanger worden van Maria, dat dat op het Chanukka-feest heeft plaatsgevonden in december. Toen is dat biologische wonder geschied dat de Heilige Geest over die jonge Joodse vrouw kwam en in haar schoot dat kind verwekte. God zou zijn vader zijn, had Gabriël beloofd, en zij mocht zijn moeder zijn. Hij is onder een Joods hart gedragen. En dat betekent dat de verlosser van de wereld een Jood is. Ook niet anders kon zijn dan een Jood. Hij moest immers geboren zijn binnen het verbond van de wet. En dat verbond van de wet heeft de Allerhoogste met Israël gesloten. Dat verbond van de wet is niet met de kerk gesloten, is niet met de volkeren van deze wereld gesloten, met Israël gesloten. Toen Mozes op de berg was, toen ze uit het land Egypte op weg waren naar het beloofde land en daar de grote ontmoeting tussen Mozes en de Allerhoogste plaatsvond, die hem de wet gaf en het verbond van de wet. En die toen Israël voor de vraag stelde, willen jullie op basis hiervan dit verbond van de wet met hem aangaan? En vrijwillig hebben ze gezegd, ja, dat willen we. En zo is het verbond van de wet met Israël gesloten. Ze hebben het niet kunnen houden, maar geen mens in deze wereld kan de diepte van het verbond van de wet houden op eigen kracht. Slechts één. Jezus. Geboren uit de maagd Maria, die door de Allerhoogste geschapen is zonder zonde. Die in zijn hele leven de hand van de Vader heeft vastgehouden en de Vader heeft zijn hand vastgehouden. Zodat hij onberispelijk de wet vervuld heeft. Volmaakt gehouden heeft. En zo kon hij, als het onberispelijke lam van God, zonder zonde van zichzelf te hebben, met onze zonde beladen, als het lam van God sterven aan het kruis van Golgotha. Opdat wij niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben. Israëls zonden, onze zonden, de gebrokenheid van de schepping. Hij, de volmaakte, mocht het tot stand brengen. En zelf zegt hij daarover in het gesprek met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, vers 22, het heil is uit de Joden. Wij danken ons behoud, onze eeuwige zaligheid, aan een Joodse verlosser. De verlosser van de wereld was een Jood. Het kon niet anders. Hij moest in dat verbond van de wet geboren zijn. Hij is geboren en de apostel Paulus schrijft daarover dat dat precies volgens plan is verlopen in de volheid des tijds. Je kunt dat lezen in Galaten 2. Daar schrijft hij dat toen de volheid des tijds gekomen was, is geboren onder, uit een vrouw, de verlosser van de wereld. Het is Galaten 4 vanaf vers 4. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, de kairos, de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, daarmee de belofte aan Eva vervullend, dat uit haar zaad de verlosser van de wereld geboren zou worden, geboren onder de wet. Onder de Torah, in het verbond van de wet. Toen is hij geboren. Om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen krijgen. Vrijgekocht. Allereerst voor Israël. Wij die onder de wet waren, zegt Paulus. En schrijft dat aan de christelijke gemeente in Galaten. Hij is, het heil is uit de Joden, het is in deze wereld gekomen. En dan lees je dat het begin is van een weg van verlossing die uiteindelijk tot zijn definitieve doel komt in het laatste der dagen. Jeremia schrijft daarover, en we hebben het gelezen, dat de dagen ooit zullen komen, zegt de profeet, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heren leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, u weet het wel, de Exodus, waar het allemaal mee begon, uitgeleid uit de slavernij van Egypte, de 10 plagen die over Egypte kwamen, het volk dat veilig door de Rode Zee in de woestijn belandde, ze draaiden zich om en ze zagen de farao en zijn ruiters door de golven verzwolgen worden, wordt nog ieder jaar door Joden herdacht, over de hele wereld, Pesach. En dan mag jongste zoon in het gezin de vader vragen, waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden? En dan legt de vader uit die geweldige uittocht uit de slavernij van Egypte, waar de eerstgeborenen van de Egyptenaren stierven, omdat ze Gods eerstgeboren zoon niet lieten gaan. Dat zeggen Mozes en Aaron. Ze zeggen, laat mijn eerstgeboren zoon gaan, zegt God. En doe je het niet, o farao, dan kost het jullie je eerstgeboren zonen. En zo geschiedde het. Maar Israël had het bloed van het lam aan de deurposten. En daar stierven de eerstgeborenen niet. Geweldig, daar begint het allemaal. Maar Jeremia zegt, ooit komt er een tijd dat er niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heere leeft, die het volk uit Egypte verlost heeft. Maar, zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël heeft doen optrekken, die het heeft doen komen uit het Noorderland. Ja, het Noorderland, als je Noord, Zuid, Oost, West in de Bijbel leest, dan moet je je voeten in Israël en Jeruzalem zetten. Want daar is de Bijbel ontstaan. En dan op de wereldkaart kijken naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. De dagen komen, zegt Jeremia, dat die uittocht uit het Noorderland. En op de wereldkaart kom je dan tenslotte uit in Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken. Dat zal veel indrukwekkender zijn dan de hele uittocht uit Egypte. Er zal niet meer gezegd worden, de Exodus uit Egypte, maar die het nageslacht van het huis van Israël heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. Ook uit het oosten, het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Uit het westen, uit Europa en de Amerika's, uit het zuiden, uit Afrika, terug naar het beloofde land. Dat zal veel indrukwekkender zijn dan de uittocht uit Egypte. Dat was maar uit één land en dat betrof uiteindelijk zo'n 1,5 miljoen mensen. Nu zien we hoe miljoenen uit de hele wereld al tientallen jaren bezig zijn terug te keren naar het beloofde land. Jesaja 11 vers 11 zegt dat de Heere voor de tweede keer zijn hand in de geschiedenis zal opheffen. De eerste keer was toen hij het volk terugbracht uit de slavernij, uit de ballingschap, de Babylonische ballingschap. Tussen 600 en 500 voor Christus, de 70-jarige ballingschap. En de tweede keer dat de Heere zijn hand opheft, is nu. Al tientallen jaren, niet slechts uit één, maar uit de hele wereld. En al miljoenen zijn er teruggekeerd en keren er terug. Voor de tweede keer. En nergens in de schrift lees je dat er een derde keer zal zijn dat de Heere zijn hand opheft. Dat betekent dat Israël de terugkeer nu voor altijd zal zijn. Ze zullen in hun eigen grond geplant worden, zegt Amos, en niemand zal ze meer uit hun land uitrukken. Nooit meer. Waarom keren ze nu terug? Omdat de grote Emmanuel in aantocht is. Omdat de belofte van Gabriel aan zijn moeder Maria nu in vervulling zal gaan. Daarom zegt Jeremia daaraan voorafgaand aan dat er aan David een rechtvaardige spruit, een uitspruitsel uit de tronk van Isaïe, dat is de vader van David, zal komen, die zal als koning regeren. Hij zal koning van Israël zijn, net als zijn vader David. Verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Eretz Israël, in Israël. En vanuit Israël over de hele wereld. Dan zal Juda behouden worden, de twee stammen, die collectief Juda genoemd worden. En Israël veilig wonen, Israël de 10 stammen, samen de 12 stammen. De 12 zonen van Jacob. Die zullen dan veilig wonen. En wat is de naam van die grote verlosser? De Heere onze gerechtigheid. Niet mijn gerechtigheid, niet de gerechtigheid op grond van het houden van de wet. Niet Israëls gerechtigheid. Niet onze vrome ervaringen, maar hij onze gerechtigheid. In één keer zal dat tot Israël doordringen. Hij, deze grote zoon van David, is onze gerechtigheid. En dan zal Israël veilig wonen. Op hun eigen grond. Wat wij dus nu zien is het begin van een eindfase die zich voor onze ogen voltrekt. Het volk keert voor de tweede keer nu terug in het beloofde land om er te blijven, want hij, de Heere, onze gerechtigheid, is in aantocht. We hebben zijn prachtige namen gelezen bij de profeet Jesaja. Sterke God is er één van. Het is voor Joden heel moeilijk dat deze mens namen krijgt die eigenlijk alleen de Allerhoogste toekomen. Sterke God, dat is El Gibor. En als je dat bij Jesaja nagaat in het 10e hoofdstuk, Jesaja 10, dat komt dus na al die prachtige namen in Jesaja 9. Dan lees je in Jesaja 10 vanaf vers 20: en het zal te 10 dagen geschieden dat de rest van Israël, er is nog maar een rest over van het Joodse volk na alle slachtingen door de eeuwen, dan zal de rest van Israël en wat van Jacobs huis ontkomen is, niet langer steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid zullen steunen op de Heere, de Heilige Israëls. Een rest zal zich bekeren, de rest van Jacob, tot de sterke God, tot El Gibor. De rest van Jacob zal zich dan bekeren. Eeuwige Vader. Ik denk dat dat niet helemaal goed vertaald is. De bedoeling daar is dat deze Messias, deze koning uit de lijn van koning David, ook degene is die de vader van de eeuwen is. Die de geschiedenis in al zijn omwentelingen in handen heeft. Het eeuwige Godswoord dat in de beginnen was en aan de boezem des vaders was, door wie hij alles geschapen heeft. Hij is degene die ook de tijden van deze wereld in zijn hand houdt, de aionen, de tijdperken waardoorheen mens en wereld gaan. De loop van de geschiedenis is vast in zijn handen en het komt uit op de komst van zijn koninkrijk en dat rijk van vrede en gerechtigheid. Eigenlijk hebben we daar als kerk maar heel weinig stilgestaan. In de kersttijd wordt er gesproken over het kind in de kribbe, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is fantastisch, dat is geweldig. Dat betreft uw en mijn zonden. Je mag een nieuw mens worden. Je mag vergeving krijgen over alles wat er in je leven misgegaan is. Je mag een nieuw begin maken, geweldig. Maar de engel Gabriël had twee beloften voor Maria. De eerste belofte was: je zult zwanger worden en een zoon baren. De maagd is zwanger geworden. God zou zijn vader zijn, zij mocht zijn moeder zijn. Een zoon baren, je zult hem de naam Jezus geven. Jesaja, Joshua, Yeshua. Hij die redt, God redt. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God zou zijn vader zijn. Het is allemaal prachtig en het is allemaal in vervulling gegaan. Maar dan volgt de tweede belofte van Gabriël. En de tweede belofte is deze. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Waar stond de troon van vader David? In de hemel? Nee. Koning David heerste als koning over de 12 stammen van Israël in Jeruzalem. En u zegt Gabriël, dit kind zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En zij zal heersen over het huis van Jacob, over de 12 stammen van Israël. Dat is nog nooit in vervulling gegaan. Jezus heeft nog nooit gezeten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Maar het gaat een keer komen. Ja, ze hoopten dat hij het zou doen. Daarom hebben ze hem geweldig ingehaald in Jeruzalem. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Gezegend de grote zoon van David. Gezegend de koning van Israël. Vrede op aarde. Nu gaat het gebeuren. Maar het was nog niet zo ver. Maar ooit zal het wel zo ver zijn. En dat ooit is binnenkort. Want voor de tweede keer keert het volk terug, de Joden keren terug. Het land wordt hersteld, de stad Jeruzalem wordt hersteld. Dwars tegen alle ellende en haat in, gaat God door met zijn plan te realiseren. Hij komt in heerlijkheid. En zijn shalom wordt wereldwijd. Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, tot in alle volgende aionen, tijdperken. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Hij komt, de koning van Israël. Wie weet hoe spoedig reeds. Micha. En daarmee willen we besluiten, vat het in 3 versen samen. De hele heilsgeschiedenis van Israël. En gij Bethlehem Ephrata, daar gingen Jozef en Maria heen. De Joodse Jozef en de Joodse Maria. Ik denk als ze dat vandaag de dag zouden proberen, zouden ze in Bethlehem gelyncht worden. Gij Bethlehem Ephrata, al zijt ge klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël. Over Israël. Over de 12 stammen. Wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid, het eeuwige Godswoord. Geboren, niet gemaakt, niet geschapen, gegenereerd van eeuwigheid bij de Vader. De scheppingsmiddelaar, het eeuwige woord Gods is vlees geworden. Oorsprong van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dan doet Micha een tijdstap van 400 jaar. Dus de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Toen sprak de geest Gods niet meer in Israël. Toen was het Oude Testament, zoals we het noemen, klaar. Maar na 400 jaar wordt het diepste woord gesproken. Daarom zal hij hen prijsgeven. 400 jaar, tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Totdat het kind geboren wordt uit de maagd Maria. En dan doet Micha nog weer een tijdstap van bijna 2000 jaar. Dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren. Samen met de Israëlieten. Wie waren zijn broederen? Hij is uit de stam van Juda. Twee stammen collectief genoemd Juda. De 10 stammen collectief genoemd Israël. Dan zal het overblijfsel van zijn broederen, van Juda, terugkeren met de Israëlieten. Met het overblijfsel van de 10 stammen. En dan, wie weet hoe spoedig reeds, dan zal hij staan. Dan zal hij zijn koning van Israël. Koning op de troon van vader David. Heersen over Jacob, over de 12 stammen. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heren. In de majesteit van de naam des Heren zijns Gods. En dan zullen ze rustig wonen. Dan gaat gebeuren wat de engelen in de kerstnacht zongen. Vrede op aarde. Want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. Vanuit Jeruzalem, over de hele wereld, tot de einden der aarde. En hij zal vrede zijn. Hij zelf. Vrede, de vredevorst, ook een van zijn namen bij Jesaja. Hij zal vrede zijn. Dat gaat gebeuren. Wie weet hoe spoedig reeds. Zien de volkeren dat? Wat een bijzonder land het is. Wat een bijzondere stad dat is. Wat een bijzonder volk dat is. Ze nemen de ene anti-Israël resolutie na de andere aan. En ze kunnen ook eigenlijk niet anders. Want er ligt over de volkeren een bedekking, een sluier. Ze kunnen het niet zien. Dat kleine land, 8 miljoen Joden wonen er. De hele wereld, resolutie na resolutie. Maar ooit, Jesaja 25 vers 7, hij zal op deze berg, en dan gaat het om de tempelberg, om de berg Sion, de sluier vernietigen die alle natieën omsluiert. En de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. Er ligt een bedekking over de hele wereld, over de volkeren. Ze zien het niet. Dan gaat er ook in het volgende vers, de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen. Nu wordt Israël gehoond, bespot, vervloekt, veracht. Dan zal de smaad van zijn volk, zal hij van de hele aarde verwijderen. En waarom keert dat volk terug? Ter voorbereiding op het rijk van vrede en gerechtigheid. Dat kun je lezen in Jesaja 27 vers 6. In de komende dagen, en dat is nu, zal Jacob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen. En dan gaat het werkelijk niet alleen om de sinaasappels van Jaffa, maar alles wat hij in dit volk geïnvesteerd heeft, onder de leiding van de koning der koningen. Israël zal opnieuw heilsinstrument in Gods hand zijn. Ze zullen wortels schieten, groeien, bloeien, uitspruiten, vrucht dragen, zodat ze de wereld met hun vruchten vervullen. We zijn er bijna. Jezus komt in heerlijkheid. En zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen gaat hij nieuw maken. En ik hoop dat u en jullie het allemaal kunnen zeggen. Deze Jezus is ook de Heer van mijn leven. Ik heb mijn knieën voor hem gebogen. En ik heb mijn leven, mijn hart en alles wat erbij hoort aan hem gegeven. Hij komt straks. Niet alleen voor Israël. Niet alleen voor de volkeren van de wereld. Maar hij komt ook voor u en voor mij. Er is een dag waarop de hele wereld wacht. Halleluja. Amen. verband met een overlijden verzoek ik u van uw plaats op te staan om samen voor God de naam in gedachtenis, om voor God de naam in gedachtenis te brengen van Jacob, prins Jaap. Die is overleden op 23 december, in de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Geesje, prins Hopman, aan de Schollekster 27. Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem lief waren, heeft Jacob Prins zich na een kort ziekbed mogen toevertrouwen aan de veilige omarming van Jezus, die voor hem zijn goede herder was. Jaap was 62 jaar getrouwd met Geesje. In hun persoonlijk leven hebben ze het grote verdriet moeten meemaken van het verlies van twee van hun dochters, Erna en Jacqueline. Als stille, kleurrijke kracht op de achtergrond gaf hij zijn geliefde mee, blijf het leven vieren. Want als jullie het goed hebben, heb ik het goed. Vele jaren was hij de koster van de Zuiderkerk en tot voor kort was hij nog regelmatig in Kost Verloren te vinden. Op maandag 30 december zal de dankdienst voor zijn leven zijn om 14:00 in de Zuiderkerk. En voorafgaand aan de dienst zal er vanaf 13:00 gelegenheid zijn tot condoleren. Laten we in een moment van stilte zijn leven gedenken en bidden voor zijn vrouw Geesje Prins Hopman, Hanneke en Eltjo, Margreet en Henk, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Een moment van stilte. Jezus zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben er aan het begin en ik ben er aan het einde. En ieder die in mij gelooft, zal leven, ook door de dood heen. Zingen we daarop uit de evangelische liedbundel, lied 233, het derde vers. mogen samen danken en bidden. En in de voorbeden ook bidden voor Piet Weesies van het Vooranker. Piet heeft afgelopen zomer weken in het ziekenhuis gelegen en daarna in de pol. De laatste maanden gaat het weer niet goed met Piet en topt hij met zijn gezondheid. Er is voor hem voorbeden gevraagd en in het voorbedenboek is ook geschreven of we kunnen bidden voor Israël, dat zo onder de haat van de Hamas en anderen leidt. En dat we ook zullen bidden voor de gijzelaars die nu een jaar en bijna 3 maanden daar in dat tunnelnetwerk, het is een tunnelnetwerk zo omvangrijk als het metronetwerk in Londen, de ondergrondse van Londen, of we dan ook voor hen zullen bidden en ook voor de inwoners van Gaza. Laat ons samen. Heren, we danken u dat, ook al schuiven we steeds verder de tijd in en zien we de tekenen der tijden voor onze ogen in vervulling gaan. Heren, we zien ook dat grote teken van hoop dat u in deze wereld opricht, de terugkeer van het volk, van het Joodse volk naar Israël, het herstel van het land, het herstel van de stad, Jeruzalem. Ja, heren, nog doof en blind voor wie Jezus is. Ze zijn niet zonder u, maar ze hebben een blinde vlek voor wie Jezus is. Heren, maar ook dat wordt anders. Heren, we bidden u voor het volk, dat ze hun heil, hun kracht bij u zoeken, de God van Israël. U die dat volk zelf geschapen hebt als een biologisch wonder. Abraham 100 jaar, Sarah 90 jaar. En toen werd Isaac geboren. Mijn eerstgeboren zoon, zegt u. Heer, u hebt dat volk geschapen, u hebt er eeuwige verbonden mee gesloten. Om een heilsinstrument in deze wereld te zijn. Uit dat volk hebt u de verlosser van de wereld doen komen. Het heil is uit de Joden. En het heil zal uit de Joden zijn. Als Jezus de koning komt, de koning van Israël. In heerlijkheid. Tot aan de uitersten der aarde. Heere, we bidden u voor het volk. We bidden u ook voor de vijanden van Israël. Heere, die zo vaak met haat vervuld zijn. Die al van jongs af dat door een godsdienst wordt bijgebracht om Joden te haten die ze het paradijs belooft. Als je zoveel mogelijk Joden ombrengt. Heren, verlossen van die antigod, van die machten der duisternis. Heren, en alle mensen in deze wereld die zuchten onder die machten der duisternis in wat voor vorm dan ook. Religieus of niet religieus. Verblind door deze wereld gaan. Heren, openbaar uzelf. Laat dat prachtige evangelie blijven doorklinken tot de einden der aarde. Totdat de volheid uit de heidenwereld is ingezameld. Heren, schenk dan ook de verlichting van Israël. Zodat hij komt en dat dan ook de bedekking van de volkeren wordt weggenomen. En deze wereld helemaal in het teken komt te staan van uw liefde, van uw genade, van uw eeuwige trouw. Van de grote vernieuwing, van de schepping en de herschepping van alle dingen. En hij regeren zal tot in eeuwigheid. Heren, we verlangen ernaar. We verlangen ernaar. Heren, laat dat ook de troost mogen zijn als morgen die begrafenis plaatsvindt. Voor de hele familie, dat er ook bij zo'n open graf waarin we het lichaam toevertrouwen, die morgenglans der eeuwigheid gezien mag worden. zodat je beseft dat het maar voor even is. En dat Jezus leeft. En dat Hij komt. Heer, wilt u dat ook Piet schenken? En alle die het moeilijk hebben, ook in deze donkere dagen. Dat dat de enige troost in leven en in sterven mag zijn. En dat we op weg zijn naar de volkomen vernieuwing van alle dingen. Heer, ga zo met ons mee, terug de wereld in. Naar de plaats waar u ons gesteld en geroepen hebt om daar persoonlijk een licht te zijn. Bronnen van liefde. Voor elk mens die u op ons levenspad brengt. Een uitstraling van Jezus te hebben. Totdat Hij komt. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt thans gelegenheid om uw gaven te geven. En ik denk dat de kinderen dan ook weer terugkomen. En dan mag onze slotzang daarna zijn van gezang 913, het eerste en het vierde vers. Wat de toekomst brengen, mij geleid des Heren hand. En zo mogen we de toekomst tegemoet gaan. Zijn toekomst. Die uitkomt op zijn heerlijkheid. En met ons dragen zijn zegen. De genade van onze Heer en Heiland en komende Koning Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen.